Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst waarin voor ons voor zal gaan onze eigen predikant, dominee Kreunman. De kerkraad heeft enkele afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5 uur hoopt de dominee van der Toren voor ons voor te gaan. En volgende week zondag, 18 februari, hoopt om 10 uur onze eigen predikant, dominee Kreunman, voor ons voor te gaan. En om 5 uur, dominee Comorie. Vanmiddag zal er weer een open samenkomst gehouden worden. De samenkomst begint om 3:30. Aanstaande woensdag, 14 februari, is er weer een bijbelkring in dit kerkgebouw. De avond begint om 8:00. Dit alles zo de Heer wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor de kerkvoogdij, voor het onderhoud van het kerkgebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen het gebed des Heren, het 6e vers, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Gemeente, laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij nu samen gaan zingen uit Psalm 113, het 2e en het 3e vers. Psalm 113, dat is de eerste psalm van het Hallel. De psalmen 113 tot en met 118, dat zijn de psalmen van het Hallel, de psalmen die Christus heeft gezongen tijdens de viering van het Pascha en ook na afloop van de viering van het Pascha. En daarom gaan wij ook vanmorgen deze psalm zingen, psalm 113, het tweede vers, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij is Heere namen lof gegeven. In het derde vers, wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. 113 vers 2 en 3. Gemeente, we luisteren nu samen naar de heilige wet van onze God en de samenvatting daarvan. Daarna zingen we uit Psalm 51, daarvan het tweede vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde, zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen, misdreven. En wat daar verder volgt, Psalm 51, het tweede vers, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus, Hij is het die de wet volkomen heeft vervuld. En Hij is het ook die de wet heeft samengevat met de volgende woorden. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Gemeente, we openen nu samen het woord van de Heer en dat doen we in het Nieuwe Testament. We lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 26e hoofdstuk. Vorige week zondagmorgen hebben we gelezen tot en met het 13e vers. Dan gaan we vanmorgen beginnen bij het 14e vers. Matteüs 26, vanaf het 14e vers tot en met vers 30. Matteüs 26 vanaf vers 14. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? Ze kenden hem 30 zilverstukken toe. Van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden tegen hem, waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? Hij zei, ga de stad in naar een zeker persoon en zeg tegen hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden zoals Jezus hun opgedragen had en maakten het Pascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12. En toen zij aten, zei hij: voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En ze werden zeer bedroefd. En ieder van hen begon tegen hem te zeggen: ik ben het toch niet, Heere? Hij antwoordde en zei: wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was. Judas, die hem verraadde, antwoordde en zei: ik ben het toch niet, Rabbi? Hij zei tegen hem: u hebt het gezegd. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen, en hij zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker. Nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Tot zover het woord uit de schrift voor vanmorgen. De gemeente, ook op deze morgen willen we samen voorbeden doen. We willen bidden voor mevrouw van Oosten Oosterlee, omdat ze nog steeds in het ziekenhuis verblijft. We willen ook bidden voor mevrouw Keine. Ze verblijft al enige tijd in de GGZ-kliniek in Schiedam. Laten wij nu samen bidden. Heere grote, eeuwige God, barmhartige Vader, in Christus Jezus, wij roepen uw naam aan. Wij prijzen en loven uw naam. U bent goed en u bent groot. U bent almachtig en genadig. U bent rechtvaardig en barmhartig. U bent heilig en groot van goede tierenheid. U bent vol van trouw. U brengt ons op uw dag weer samen in uw huis. En daar danken we u voor. U geeft het aan ons dat we vanmorgen hier in uw huis of thuis vanuit onze woonkamer of vanuit de zorginstelling dat we uw woord mogen horen. Wat bent u dan goed voor ons dat u ons weer voorgaat. U roept ons naar uw woning. En als u ons roept, dan hebt u ons wat te zeggen. Ja, ook in deze dienst bent u de eerste en de laatste. Zoals toen u de discipelen voorging, toen u ze de weg gewezen hebt naar die bovenzaal, en u ging met hen in die zaal, zo komt u ook vanmorgen tot ons, en u neemt ons mee naar de bovenzaal, opdat wij meekijken en meeluisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, als we dan zojuist uw woord al hebben gehoord, dan moeten we u belijden dat wij niet boven Judas uitkomen. Want wij allen zijn verraders van u. Hoe vaak hebben wij niet tegen u gezondigd? Hoe vaak zijn wij niet gestruikeld in woorden en in daden? Wie van ons kan rechtvaardig zijn voor uw gericht, o God, u die heilig bent, u die groot bent, vol van gerechtigheid, en wij die zo vol zitten met ongerechtigheid. En dan beseffen wij, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, nee, we zijn in ongerechtigheid geboren. En onze zonde maakt ons het voorwerp van uw toorn. En Heere, zo zitten we hier dan samen in uw woning. En dan komt u tot ons spreken. Juist als we onze schuld hebben beleden. En dan wilt u het ons doen horen. Het evangelie bij u vandaan. Dan wilt u ons laten zien vandaag dat u het Lam bent. Op deze eerste Lijdenszondag toont u het ons dat u bereid bent. Dat u gegaan bent naar Golgotha. Dat u uw leven hebt gegeven voor zondaren die midden in de dood liggen en zichzelf niet kunnen redden. Dat er bij u verzoening is, vergeving van al onze zonden. Omdat u, Heer Jezus, een volkomen prijs hebt betaald. En Heere, dan bidden wij om de krachtige werking van uw Heilige Geest, zodat we alle worden meegenomen. Als we luisteren naar uw woord, dat we aandacht mogen hebben, maar dat we ook mogen buigen voor de Zoon des Mensen, Jezus Christus. Want u komt vanmorgen tot ons met een vraag, een confronterende vraag. Een vraag waarbij we allen moeten belijden: ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En u komt ook tot ons met uw evangelie, uw troostrijk evangelie, dat u een volkomen verzoening hebt aangebracht. En u hebt het gezegd tegen de uwen, tegen uw leerlingen. En dat zegt u ook vandaag tegen allen die buigen aan de voet van het kruis. Maar ik voor u. Dat is mijn lichaam, dat is mijn bloed, dat voor velen vergoten wordt. Heere, geef ons zo ontzag voor uw woord. Geef ons allen wijsheid en inzicht. Als we uw woorden uitspreken, als we naar uw woorden luisteren, als we thuis verbonden zijn, we bidden voor onze zieken, voor degenen die wachten op uitslagen van onderzoeken. We bidden voor mevrouw van Oosten in het ziekenhuis. U kent haar omstandigheden. Afgelopen week zo ziek, zo zwak op dat bed. En Heere, dan kunnen we zo zwak zijn soms dat we geen gebeden meer uit kunnen spreken. Maar dan bent u het die haar draagt. Dan bent u die medelijdende hoge priester die ook voor haar gestorven bent. En die ook haar zult dragen. We bidden dat u weer herstel wil geven en nieuwe kracht. We dragen ook mevrouw Keijnen aan u op. U weet ook van haar omstandigheden. Al enige tijd verblijft ze in de GGZ-kliniek. Hier zo dicht bij de kerk. U kent ook haar leven. En u weet ook dat zij ook mag belijden. Heere Jezus, dat u de Messias bent. Dat ze ook haar hoop op u mag stellen. Maar wat kan de strijd dan groot zijn? En wees dan in die strijd haar nabij. En laat haar zien dat u de overwinnaar bent. Heere, doe het ons allen zien. In onze moeite, in onze zorgen. In de problemen die er kunnen zijn. Want elk huis heeft toch zijn kruis. En elk hart kent zijn smart. Maar leer ons dan in al die moeilijkheden te steunen op u en te vertrouwen op u. En legt u dan een nieuw lied in onze mond door deze dienst heen. Dat bidden we ook voor hen die de lege plaatsen in hun leven voelen, rouwdragenden onder ons. Heere, u kent ons allen. Zo willen we elkaar aan u opdragen. En we bidden voor onze kinderen en ook voor onze jongeren, dat ze het mogen begrijpen, dat ze door uw woord getrokken mogen worden. Dat ze in uw woord het enige houvast mogen vinden. We bidden voor onze ouderen. U kent een ieder die bij onze gemeente betrokken is. Ook onze gasten. Geef dat deze dienst voor ons allen goed mag zijn. Hier hebben we bidden om de voortgang van uw koninkrijk. En mag alles in deze dienst daaraan bijdragen. Ook het orgelspel. Ook de kostersdiensten. Ook de gaven die we mogen geven. Heere, laat alles uitlopen op de eer van uw naam. En mogen we zo zijn in deze stad het licht op de kandelaar. Dat er vanmiddag ook weer velen mogen komen bij de open samenkomst. Wil u ze trekken met koorden van liefde. Heere, gaat u zo door met uw werk. We bidden voor ons land en voor ons volk, voor onze overheid. Voor hen die werkzaam zijn in overheidsdienst. We bidden voor studenten die zich voorbereiden op een positie in deze maatschappij, dat u ieder en allen wijsheid wil schenken. We bidden ook voor het nieuwe kabinet wat nog gevormd moet worden, wat afgelopen week weer zo in duigen is gevallen. Heere, geeft u toch wijsheid en inzicht, want elke keer wordt het weer duidelijk dat wij mensen het niet voor elkaar krijgen. Doe het dan ervaren, ook bij degene die ons land besturen, dat u de enige bent die wijsheid geeft. We bidden voor heel de wereld, voor de vervolgde christenen, voor uw volk Israël. Mag uw vrede komen, de vrede van Jeruzalem, mag die komen in Jeruzalem. De vrede die niet premier Netanyahu kan geven, de vrede die alleen u, Heer Jezus, geven kunt. Die vrede, daar zien wij naar uit. Die vrede die ook de inwoners van Gaza zal bereiken. Die er ook voor zal zorgen dat ook Palestijnen gaan buigen. Dat er meer en meer gaan buigen voor u, Heer Jezus. Daar zien wij naar uit als uw gemeente. En doet u het ook onder ons. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 26. We staan stil bij de hele schriftlezing, maar in het bijzonder bij de vraag die door Judas wordt gesteld in vers 25. Matteüs 26, vers 25. En dan het middelste gedeelte vanuit dat 25ste vers, waar Judas de vraag stelt: ik ben het toch niet, Rabbi? Het thema voor de preek is dan ook de vraag van Judas. De vraag van Judas. Drie punten voor de preek. Ten eerste de aanloop tot die vraag. Ten tweede de inhoud van die vraag. En tenslotte het antwoord op die vraag. Dus eerst de aanloop tot die vraag. Dan de inhoud van die vraag. En tenslotte het antwoord op die vraag. Maar eerst gaan we samen nog zingen als inleiding op de preek. Dat doen we uit Psalm 41. Psalm 41, vers 3, 4 en 5. Een psalm die we mogen zingen met het oog op het lijden van de Heere Jezus Christus. Als wij zingen in vers 3, in plaats van troost, vervolgt mij vijands blaam. Zij zeggen tot elkaar, waar blijft zijn dood, wanneer vergaat zijn naam? Komt iemand van die schaar om mij te zien, dan spreekt hij vals en smeet mij kwaad, zoveel hij kan. Als hij terug van mij naar buiten treedt, spreekt hij er anderen van. En dan vers 4, zij mompelen samen, vervuld met bittere haat, van raadslaan nimmer moe. Bedenken zij een goddeloos verraad, men zegt Gods geeselroe, tref hem gewis. Een schenddaad kleeft hem aan. En dan ook het 5e vers, zelfs hij, op wie ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot verhief zijn hiel en sloeg mij fier en stout, terwijl hij at mijn brood. Psalm 41, vers 3, 4 en 5. Vooraf mag u uw liefdegaven geven voor de Heere en zijn dienst. De vraag van Judas, dat is het thema voor de verkondiging. Ten eerste de aanloop tot die vraag, ten tweede de inhoud van die vraag en tenslotte het antwoord op die vraag. Gemeente, u hebt het vast allemaal wel eens gezien, dat bekende schilderij van het laatste avondmaal. Geschilderd aan het einde van de 15e eeuw door Leonardo da Vinci. Jezus zit met zijn discipelen aan één kant van de tafel. En de discipelen zijn ontsteld. En de vraag wordt gesteld: ben ik het, Here? Dit kan toch niet waar zijn? Eén van ons. En in het groepje rechts naast Jezus, vanuit Jezus gezien, daar zit Judas. En hij luistert naar wat Petrus, Johannes, in zijn oor fluistert. In zijn ene hand houdt hij een kleine zak met zilverstukken stevig vast. En met zijn andere hand grijpt hij naar het brood. Het kan niemand ontgaan in de lijdenstijd. Het tafereel rond het laatste avondmaal. We komen het maar liefst tot 4 keer toe tegen. Dus in alle evangelia. Op de eerste dag van de ongezuurde broden, toen gebeurde het op de 14e Nissan, dat is de donderdagmiddag voor de Goede Vrijdag, dat de discipelen het zeiden tegen de meester: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? Het is de volgende vraag die door de discipelen wordt gesteld op de lijdensweg. Na die eerste vraag uit vers 8 van vorige week zondag hebben we ook die vraag gehoord, waartoe deze verkwisting, dat was de eerste vraag van de discipelen, na een vraag vol onbegrip, nu een vraag vol toewijding, vol overgave. Althans, zo lijkt het. En Jezus gaat er helemaal in mee. Ja, dat is goed. Ga de stad maar in, ga de voorbereidingen maar treffen. Zoek naar een gepaste ruimte, slacht het lam, maak de maaltijd maar vast klaar. Ga op weg naar een zeker persoon. Matthäus houdt het allemaal wat vaag wie dat dan precies is en waar dat dan precies is. Het gaat hem niet om de persoon en niet om wie dat precies is en waar dat precies is, maar het gaat hem om de tijd. Alle nadruk ligt op de tijd. Zeg tegen hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Jezus tikt ze als het ware nog even op de schouder voordat ze weggaan. Zoals jullie moeder, jongens en meisjes, dat ook wel eens doet, of je vader, jongelui, dan zegt je vader het, of je moeder zegt het. Denk je eraan, deze week heb je die toets. Denk je eraan, morgen moet je het kennen. Vergeet je het niet? Jezus zegt het tegen zijn discipelen, zodat ze het niet vergeten zullen. Niet verdringen zullen. Want eerder had Jezus het al gezegd op weg. We lezen dat in Johannes 7. Toen had Jezus gezegd, mijn tijd is nog niet aangebroken. Mijn tijd is nog niet vervuld. En hoe anders is het nu? Niet uw tijd, maar mijn tijd. Mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. Ik zal. Jezus spreekt met ontzag, als priester-koning, met autoriteit. Hij heeft ook nu alles in zijn hand. De tijden, de gelegenheden. Wat een bemoediging voor hen. Als ze het maar zien. En ook voor ons. Op de voormiddag voor zijn sterven. Als we het maar willen zien. Hij zal het veilig stellen, dat ene moment, dat laatste moment. En zij moeten het nu vertellen. Hardop zeggen. De woorden van de meester overbrengen. Dat woord dat op de dag van vandaag niet leeg terug zal keren. Ze moeten hard op de woorden van de meester herhalen. Gemeente, dat is blijkbaar belangrijk. Een heilzame oefening om hard op de woorden van de meester uit te spreken. Geloofsoefening. Opdat het ook, ja allereerst, tot henzelf, tot die twee discipelen, door zal dringen. Mijn tijd is nabij. En zo gaan ze op weg. We zien ze gaan, door de geest in beweging gezet. Twee van hen, zo lezen we in het Markus-evangelie. En Lucas zegt dat het Petrus en Johannes waren. Wat zal er door hen heen gegaan zijn, door Petrus? Die het straks zal zeggen, al moest ik ook met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En door Johannes, die straks in zijn schoot zal aanliggen. Wat zal er door hen heen gegaan zijn, toen ze die man hebben gezien, met die kruik op zijn hoofd. Toen ze het gezegd hebben, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Toen ze het lam hebben gebraden. Je kunt er zomaar aan voorbij leven. Tot op de dag van vandaag. Aan de diepte ervan, de rijkwijde ervan. Een ernstige zaak is dat. Maar hoe het ook zij en wat de discipelen er ook van maken. Wat ze er ook van denken. Wat wij mensen er ook van denken. Hoe wij ook redeneren. De tijd gaat voort. Gods tijd. De avond nadert. Het onthullende moment. Jezus is daar. Met de 12. En hij ligt aan. En het Pascha wordt gevierd. Zoals altijd. Een heel gebeuren. Het hoofd van de gemeenschap opent het feest. Hij spreekt de zegen uit. Daarna drinken allen uit de eerste beker. Die rondgaat voordat het eten binnenkomt. En dan komen de ongezuurde broden en de bittere kruiden, de vruchtenmoes en het gebraden lam. En het hoofd van de gemeenschap geeft uitleg. En na het zingen van de eerste psalmen, het eerste deel van het Hallel, de psalmen 113 en 114, wordt uit de tweede beker gedronken. Dan wordt het brood gezegend, gebroken en uitgedeeld met de bittere kruiden en de vruchtenmoes. En dan begint het eten van het paaslam. En gemeente, dan gebeurt het. Als het paaslam wordt gegeten, zo plotseling, tijdens het eten. Als alles gaat zoals altijd, dat Jezus het zegt, het woord neemt, voorwaar ik zeg u, amen spreek ik nu. Voor de tweede keer gebruikt Jezus nu dit woord. Eerst in vers 13, aan het einde van die geschiedenis van de zalving te Bethanië. En nu in de bovenzaal. Voorwaar ik zeg u, amen spreek ik nu. Wat zal er nu door Jezus heen gaan? Aan het einde van die zalving te Bethanië spreekt Jezus vol vertrouwen in overgave. Voorwaar ik zeg u, overal waar het evangelie gepredikt zal worden, zal tot haar gedachtenis gesproken zal worden. Maar nu, we horen het uit de mond van de evangelist Johannes. Johannes die in Jezus schoot lag toen het gebeurde, dat Jezus ontroerd werd in de geest. En toen gebeurde het dat hij het zei, voorwaar ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. Kunt u het zich voorstellen? Dat de discipelen onthutst zijn, ontsteld, sprakeloos. Stel dat je ertussen zat. Wat zou je reactie zijn? De fase van ontkenning is nu echt voorbij. Eén van u, u en ik, wij samen, wij waren samen, wij altijd, één van u zal mij verraden. Dat slaat in, gemeente, als een bom. De sfeer slaat om. Ze worden zeer bedroefd. Geen grootspraak meer, maar angst. Angst overheerst. Zeer bedroefd. En het woord wat daar staat vanuit het Grieks, dat betekent, het is afgeleid van het woord pijn, van het woord smart. Ze krijgen een diepe smart. En precies datzelfde woord wat we daar lezen in vers 15, wat we daar lezen... Niet in vers 15, maar in vers 22 lezen we dan precies 15 versen verder, ook in vers 37. En daar gaat het over Jezus, dat hij bedroefd werd en zeer beangst. En nu zijn zij het. Nu dringt het door. Wat is de mens? De broze mens. Wat kunnen dat een angstige momenten zijn, toch? Als je de Heere wil dienen met heel je hart. En je komt erachter dat het niet lukt. Je loopt zo tegen jezelf aan. Tegen je eigen ongeloof. Tegen je eigen vleeselijke denken. Zeer bedroefd. Afgelopen week werd ik nog opgebeld door iemand vanuit het evangelisatiewerk. Ze was zeer bedroefd. Ze zei, nu wil ik de Heere dienen. Nu heb ik het beloofd ook. En nu lukt het me niet. Zeer bedroefd. Teleurgesteld. Niet in God, maar in zichzelf. En die vraag vol overgave, waar wilt u dat wij het bereiden, slaat nu over in een vraag vol angst en vol verdriet en vol vertwijfeling. En het wordt beseft, heel diep ervaren, het zal toch niet waar zijn. Ik zal het toch niet zijn. Ik ben het toch niet, Heere. Nee, er is niemand die zegt, ja Heer, ik weet het al, het is Judas. Er is niemand die het vraagt. Niemand vraagt, Heere, is het Judas? Maar iedereen zegt, ik ben het toch niet, Heere. De aanloop tot die vraag. Dat brengt ons bij de inhoud van die vraag. Ja, want jongens en meisjes, stel je voor dat de juf of de meester het zegt aan het einde van de morgen. Jullie hebben die morgen op jullie groenboek gewerkt en aan het einde van de morgen zegt de juf of de meester, iemand van jullie heeft een groenboek kapot gemaakt vanmorgen. Dan denken jullie allemaal, toch? Dat zal ik toch zeker niet gedaan hebben. Ik zal toch niet per ongeluk iets verkeerds hebben gedaan, iets verkeerds hebben aangeklikt op mijn groenboek, waardoor die helemaal in de war is geraakt. Ik zal het toch niet zijn. En stel je voor, er is één jongen uit de klas en hij weet het, ik heb het gedaan, ik heb het expres gedaan. En die jongen zegt niets. Dan weet jij al wie het gedaan heeft. Die ene jongen, die niets zegt. En daarom zegt Judas het ook. Judas kan niet achterblijven, dan zou hij door de mand vallen. Ja, gemeente, Judas probeert zo lang mogelijk zich verborgen te houden. Zich zo lang mogelijk te verschuilen achter de groep. En als laatste komt hij dan over de brug nadat Jezus de andere heeft geantwoord. En Judas nog steeds in bescherming neemt. Wie de hand met mij in de schotel indoopt, die zou mij verraden. Ja, nu weten de discipelen nog steeds niet wie het is. Wie de hand met mij in de schotel indoopt, dat doen ze allemaal. Stukken brood wordt in de schotel vruchtenmoes gedoopt en dan opgegeten. De evangelist Johannes heeft er blijkbaar meer van gezien en meer van gehoord. Die discipel die in Jezus schoot aanlag. Zo lezen we vanuit zijn evangelie. Maar voor Matthäus stopt het hier. Matthäus brengt ons niet gelijk bij Judas. Matthäus wil ons laten horen van het ernstige feit overtuigen dat een van u mij zou verraden. Dat hij door een van de zijnen wordt verraden. Matthäus wil het zijn lezers en ook ons leren. In alle vertwijfeling, in alle onbeantwoorde vragen. Dat er geen put zo diep is of hij ging nog dieper. Want dat is pas ontstellend. Dat de verrader het bevrijdingsfeest meeviert. Misschien hebben jullie er wel eens mee te maken gehad, jongelui, die ene persoon aan wie je al je geheimen had toevertrouwd. En hij of zij liet je even later als een baksteen vallen. Wat voel je je dan? Verlaten, verraden. En zo stond het daar al in die 41ste psalm. Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, hij heeft mij hard nagetrapt. Wat kunnen we dichtbij zijn, ziet u het, gemeente? Dichtbij en toch zo ver weg, zo eindeloos ver weg, bent u, ben jij er al bij. Of ben je wel heel dichtbij? Maar sta je er nog buiten? Hij die met mij de tafel deelt, hij die door mij is uitgekozen om mijn discipel te zijn, om op weg te gaan en te prediken, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo ver kan het gaan, blijkbaar. Hij is het die mij verraden zal. Wat een waarschuwing voor Judas. Om terug te keren, om niet te volharden in deze weg. Wat een nodiging van de Heere Jezus. Om niet in dat pad van de zonde door te gaan, maar om tot Christus terug te keren. Wat kunnen we veel verbergen, veel voor elkaar verbergen, maar voor Jezus niets. Hij heeft het gezien. Wat niemand nog weet. Wat de juf op school niet weet. Dat weet Jezus wel. Hij heeft het gezien wat er gebeurd is toen Jezus zijn sterfdatum bekend maakte aan het begin van dit hoofdstuk. Toen de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen bijeenkwamen in het huis van de hoge priester, in het paleis van de hoge priester. Toen overlegden ze met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. En toen ging een van de 12 daar stond het al. Aan het begin van onze schriftlezing, toen ging een van de 12, een van zijn vertrouwelingen, Judas Iscariot, naar de overpriesters. En hij stelde de vraag, een andere vraag. En die huichelachtige vraag van Judas, ben ik het rabbi, gaat een andere vraag vooraf. Niet een vraag vol toewijding, waar wilt u dat we het Pascha bereiden? Maar die andere vraag, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? Judas denkt dat hij er rijk van wordt. Van de verkoop van Jezus. En misschien denk je het ook wel eens. Was ik hem er niet bij opgevoed, dan zou ik die ballast ook niet meedragen in mijn leven. Was ik hem maar kwijt? Liever kwijt dan rijk. Maar hij wordt er zo arm van, zo nameloos arm. 30 zilveren penningen op het hoofd van Jezus gezet. 21.000 euro werd op het hoofd van Geert Wilders gezet door een Pakistaan, die inmiddels al lang is vervolgd. 30 zilveren penningen op het hoofd van Jezus. Meer is hij niet waard, blijkbaar. Hij die niet kwam om gediend te worden, maar om te dienen. Heel bewust. Kiezen de overpriesters. Kiest het Sanhedrin voor dit bedrag. Ze weten het. Wel overwogen. Ze weten wat de schrift erover zegt. Het is een slavenprijs. We lezen het in de Torah. 30 zilverstukken werden vergoed aan zijn heer als een slaaf werd verkocht. Als een slaaf werd gedood. 30 zilverstukken. En precies zo had de profeet Zacharia het al voorzegd. Zien jullie het, jongelui? Merken jullie het op? Dat alles in vervulling gaat. Alles wat in het Oude Testament beschreven staat. Alles over de Heere Jezus, alles over zijn lijden, dat het precies zo in vervulling gaat. Daar stond het al, Zacharia 11 vers 12. Daar zegt de Heere, toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Het gaat in vervulling, het pleit is beslecht, de prijs beklonken. En vanaf dan zoekt Judas een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. En Jezus geeft hem nu bijna die gelegenheid. Maar voordat het zover is, wordt hij nog één keer gewaarschuwd. Wat een liefde, gemeente, wat een ontferming. Het is alsof Jezus nog één keer met hart en ziel zich over Judas ontfermt. En zijn vleugel over Judas uitspreidt en het zegt, Judas, doe het toch niet. De Zoon des Mensen gaat wel heen, zoals over hem geschreven is. Niets is aan het toeval overgelaten. Alles gaat in vervulling, zoals het voorzegd is. Maar wee die mens. Nee, niet wee de verradene, maar wee de verrader. Die mens die deze rol speelt bij het in vervulling gaan van de schriften. En zou Judas het toen enigszins gevoeld hebben? Zou zijn geweten toen enigszins zij gaan spreken? Toen die het zei, ik ben het toch niet, Rabbi? Het zal toch niet zo zijn dat ik me gegeven heb in de greep van de boze? Of zou het een en al fake zijn geweest? We weten het niet. Ik ben het toch niet, Here? Dat is de vraag van de discipelen. Ik ben het toch niet, Rabbi? Dat is de vraag van Judas. Dat is wel een wezenlijk verschil. Het lijkt zo op elkaar. Maar Judas verraadt zichzelf. Want de discipelen belijden dat Jezus Here is. Ik ben het toch niet, Here? De discipelen belijden dat Jezus de Zoon van God is. Ik ben het toch niet, Kyrios? En Judas belijdt slechts dat Jezus Rabbi is. Ik ben het toch niet, Rabbi? Met dat verschil, dat is alles meegezegd. Ook hier en nu. Wie is hij voor u? De inhoud van die vraag, dat brengt ons bij het antwoord op die vraag. Ja, gemeente, nu had Jezus toch alle recht om het te zeggen. Nu de vraag werd gesteld, zelfs uit Judas mond. Het is Judas. Maar Jezus doet dat niet. Judas verraadt zichzelf, maar Jezus verraadt Judas niet. U hebt het gezegd. Alle nadruk ligt ook vanuit de Griekse tekst op dat eerste woordje u. Het ligt voor jouw rekening, Judas. Het zijn jouw woorden en niet de mijne. En ik zal me er niet in mengen. Het is helemaal je eigen verantwoordelijkheid. Later gebruikt Jezus diezelfde woorden tegenover de hoge priester. Als die het vraagt, bent u de Christus, de Zoon van God? Dan zegt Jezus, u hebt het gezegd. Zo laat Jezus de hoge priester dan spreken in vers 64. En zo laat Jezus Judas nu spreken. Ik zou het uit eigen beweging nooit gezegd hebben. Ik zou u nooit veroordeeld hebben. U veroordeelt mij. Wat een liefde, gemeente, wat een genade van zijn kant. Ziet u het ook? Merkt u het op? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, terwijl u niet beseft dat zijn goede tierenheid u tot bekering leidt? Wat hebben we vanmorgen niet allemaal, alle reden om het te belijden? Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Heeft de vraag van Judas ons niet allemaal wat te zeggen? Weerklinkt die vraag niet in ons aller geweten? Met als antwoord, u bent die man. Die vrouw, hoe vaak heb ik hem al verraden door mijn woorden, door mijn daden. En voor u klinkt nu vanmorgen het evangelie. Voor u die niet boven Judas uitkomt. Voor u die het belijdt, het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Nog die verraderlijk u togen voor het gericht. Het zijn de krijgslui niet die met haar felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht. Ik ben die zware boom die u had overlaan. Ik ben het, o Heer, die u dit hebt gedaan. Nee, niet voor wie Jezus slechts Rabbi noemt. Niet voor wie Jezus slechts als een optie ziet, een meester, een goede meester, een profeet. Maar voor wie Jezus Here noemt. Voor u klinkt het evangelie. Nee, dit hele gebeuren rond Judas, gemeente, het mag de andere discipelen die Jezus wel heren noemen, niet afschrikken. Het mag hen en ons niet tot wanhoop drijven. Hij zet niemand erbuiten dan alleen diegene die zichzelf erbuiten zet. Wat een zaligmaker, wat een heiland. Juist dan, als Judas met Jezus zijn hand in de schotel indoopt, dan neemt Jezus het brood. Zo plotseling, zo onverwacht, terwijl ze eten, als de bittere kruiden zijn gegeten, als het eten van het paaslam is begonnen, dan gebeurt het. Voordat de maaltijd dan wordt afgesloten en het tweede deel van de lofzang klinkt, de psalmen 115 tot en met 118, neemt Jezus het brood. En we zien het op dat schilderij. Als u het niet kent, moet u het echt eens opzoeken en nader bestuderen. We zien het op het schilderij van Leonardo da Vinci, zo prachtig geschilderd. Jezus in het midden. Zijn ene hand gaat uit naar het brood waar ook Judas naar grijpt. En met zijn andere hand reikt hij het uit, het nieuwe brood. En Jezus kijkt naar dat nieuwe brood. Dat nieuwe brood. En hij richt de ogen van de discipelen op die andere hand. Kijk nu naar dat nieuwe brood. In al uw verwarring en in al uw ontsteltenis schep Jezus orde in de chaos. Tot op de dag van vandaag. Hij is de enige die echt helpen kan, echt helpen wil en helpen zal. En wat gaat hij dan doen? Jongens en meisjes, jullie weten het toch? Dan gaat de Heer Jezus het heilig avondmaal instellen. Voor de eerste keer gaat de Heer Jezus dan het heilig avondmaal vieren met de discipelen. Het heilig avondmaal, zoals we dat nog steeds in de kerk vieren, terwijl de Heer Jezus bijna gaat sterven. Bijna aan de spijkers door zijn handen. En toch denkt de Heer Jezus niet aan zichzelf, niet aan zijn lijden, niet aan zijn sterven. Maar hij denkt aan de discipelen. Hij denkt aan ons. Wat een genade. Gemeente, voordat hij die inktzwarte nacht ingaat. Denkt hij ook aan u, neemt hij het brood en hij zegent het, hij breekt en hij geeft het. Wat een genade. Nog even, en dan zal Judas komen, met die grote menigte gestuurd door de overpriesters en de oudsten van het volk. En dan zullen ze hem binden en hem geeselen, en zullen ze hem slaan in het gezicht, en zullen ze hem nagelen aan het hout. Uit volle overgave geeft Jezus zich nu over, voor u en ook voor jou, die aan zijn voeten neerzit. En het van hem alleen verwacht, breekt hij het brood. En hij zegt het, neem, eet, dat is mijn lichaam. Hij zegt niet, denk er eens over na. Of je er ook van zou eten. Nee, het is een bevel. Neem, eet. Voor die angstige leerlingen, die zo in vertwijfeling zijn, wat zal er een schok door hen heen gegaan zijn, toen Jezus het zei voor de eerste keer, dat brood, dat ben ik. Dat is mijn lichaam. Dat bloed, dat is mijn. Toen hij ook de drinkbeker genomen had, als de derde beker aan die tafel. In die derde beker aan die tafel van het Pascha herinnert aan de derde belofte bij de uittocht uit Egypte, die we lezen in Exodus 6, waar de Heere zegt, ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. En nu toont hij het ons, dat is mijn bloed, dat zware strafgericht, dat op u neer had moeten komen, het zal op mij vallen. Ik voor u. omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dit is het moment waar Jezus zo vurig naar verlangde. Vol overgave spreekt hij het uit: dit is mijn bloed. En nu treedt het in werking. Het bloed van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. Nu de testamentmaker sterft, er is kracht in het bloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Jezus neemt de beker van het lijden aan en hij deelt de beker van de dankzegging uit. Waar allen uit drinken. Eén voor één. Tot nu toe dronk ieder uit zijn eigen beker. Drink allen daaruit. Zo klinkt nu de opdracht. Nee, hij zal er voorlopig niet meer uit drinken. Totdat hij die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. Wat een toekomstperspectief. En al eerder had Jezus het gezegd, in Matthäus 8 kunt u het lezen, dat er velen zouden komen van oost en west. En ze zouden aangaan met Abraham, Isaac en Jacob. Aan tafel gaan in het koninkrijk der hemelen. En, zo had hij er toen al bij gezegd, en de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Aan welke kant staat u? Aan welke kant sta jij? Want het is het een of het ander. Een derde optie is er niet. Ben je er al bij? Bij die feestvierende menigte die het zingt en beleidt. Gij zijt mijn God. U zal ik loven, verhogen, uw majesteit. Hij legt u zelf de woorden in de mond. Hij die nu zijn laatste reis gaat maken via Gethsemane, via Gabbata naar Golgotha. Hij legt het ook u, de zijnen, maar ook u. En ook jou in de mond, die vanmorgen luistert, mee beleidt, kom ga met ons en doe als wij, toen en nu, opdat niemand achterblijft. En toen ze de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Amen. Gemeente, laten we er samen van zingen. Nu eerst uit Psalm 115, de eerste psalm die de Heer Jezus toen weer opnieuw gezongen heeft, na die derde beker. Psalm 115, en straks zingen we dan ook de laatste psalm die hij toen met hen gezongen heeft, Psalm 118. Maar nu eerst 115. Het eerste vers: niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen. Zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. En ook het vijfde vers: maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Psalm 115, vers 1 en vers 5. Laten wij samen danken en bidden. Ja, Heere, zo hebben we het samen gezongen, die psalm, die u zelf op de lippen nam, die u de uwen in de mond legde. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen. Zij om uw trouw en goede tieren heen, alle eer en roem gegeven. Zo ging u, Heere Jezus, de lijdensweg, met de naam van uw Vader op uw lippen. En Heere, dan bidden wij dat we ook zo mogen gaan, deze plaats mogen verlaten, met uw naam op onze lippen, te midden van alles wat ons bezighoudt, te midden van het lijden dat ons overkomt, te midden van alle verwarring waar we in leven, dat we mogen zien op die andere hand waarmee u het nieuwe brood gaf, waarmee u uitdeelde, waar u naar keek, dat ik voor u. Want Heere, wie van ons is beter dan Judas? Niemand van ons. Maar geef dan dat we belijden, niet slechts u als rabbi, maar u als Heere, als overwinnaar. Maar in dit alles zal ik roemen in hem. Ondanks mijn zonden, mijn ongerechtigheden, ondanks wie ik ben voor God, zal ik roemen in Christus alleen. Gaat u ons dan zo voor, op ons levensspoor, en houd ons heel dicht bij u, en bewaar ons voor afdwaling. Bewaar ons voor de zonde, die ons zo gemakkelijk overvalt. En leer ons volgen, zonder vragen. Leer ons te zien, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt. Vervul ons hart met uw geest en met uw genade. Heere, we bidden. Brengt u de gemeente vanmiddag opnieuw samen onder uw woord. Wees met uw dienaar, die dan het woord mag brengen. Wees erbij, ook bij de open samenkomst, dat er weer velen worden getrokken, door uzelf hier worden gebracht, om uw woord te horen, uw stem. Uw stem gaat door, totdat u komt. En Heere, zo komt u tot ons, ook deze week, bij de catechisaties en bij de Bijbelkring, bij de jeugdavond, bij de belijdeniscatechisatie, geeft u uw zegen. Ook over het geheel van de week, ook vanmiddag, bij de zondagschool en de kinderen. Heere, wij zien uit naar uw werk. U bent de Allerhoogste. U bent alle lof, alle eer, alle aanbidding waard. Zo bidden wij en danken wij u in de naam van Jezus Christus. Amen. Gemeente, tenslotte zingen we uit Psalm 118. En daarvan het laatste vers, het laatste wat de Heer Jezus ook nog met zijn discipelen heeft gezongen. Psalm 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. 118 vers 14. Gemeente, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.